De groep van 10.
De groep van 10, dat zijn 10 luisteraars die zich per thema dat we hier behandelen deze week in ons Radio 1 Café gebogen hebben over aanbevelingen, goede tips, adviezen, gezond boerenverstand, zeg maar, van waarom kan het niet zo? Zou dat niet beter zijn? Ook over veiligheid en privacy. We hebben onze Matthias Stels hier heel de ochtend al mee op pad gestuurd met de militairen die bewakingsopdrachten uitvoeren, militairen op straat. En daar gaat ook onze volgende aanbeveling over. Jonathan Lambrechts, goedemorgen.
Goedemorgen.
Eén van onze luisteraars van de groep van 10. In die groep van 10 blijkbaar weinig fans van militairen op straat.
Weinig fans is misschien veel gezegd, maar er heerst wel het gevoel om, om toch minder militairen in het straatbeeld te zien, inderdaad. Mm-hmm. Het gevoel heerste dat er door de militairen vooral een minder hoog veiligheidsgevoel naar voren kwam. Dus dat mensen zich eigenlijk meer zorgen gingen maken over wat er gaande was, wat er mogelijk zou kunnen komen. Dat het de mensen zich eigenlijk gerustgesteld voelden door de veiligheid die de militairen zouden kunnen bieden.
Ja, bedenkingen, dus, maar het gaat natuurlijk ook over voorstellen. Wat zouden jullie als luisteraars dan anders willen zien? Wat is er uit die groep van 10 gekomen?
Ja, we zagen vooral dat heel veel middelen natuurlijk naar die militairen gaan, naar ook het verder uitrusten van politiediensten. En daardoor eigenlijk ook zagen, want er natuurlijk minder aandacht ging naar de oorzaak van het probleem, dat eigenlijk politie zelf minder middelen werden geïnvesteerd in de sociale cohesie in de wijken, in de probleemwijken, als ik het zo even mag noemen. Of dat er toch te weinig geïnvesteerd zou worden. Dat gevaar is er natuurlijk. Hè. De overheid heeft maar een beperkt aantal middelen. Dat er meer middelen zouden gaan naar het inzetten op de militairen dan eigenlijk naar opleiding, naar verdere sociale cohesievoorziening in de wijken. Dus eigenlijk het voorkomen van radicalisering of criminaliteit.
Ja, dan zitten we bij die buurtwerking opnieuw, Linda.
Ja, want we hebben daar straks gehoord dat dat heel belangrijk is. Mm-hmm.
En natuurlijk, Jonathan, jullie hebben een aanbeveling gedaan, maar we kunnen die ook meteen voorleggen aan
de bevoegde minister, en dat is minister van Binnenlandse Zaken, Jan Bon. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, u heeft gehoord, de burgers vinden zoveel militairen op straat niet echt noodzakelijk. Hoe noodzakelijk is volgens u hun aanwezigheid op dit moment?
Ja, de burgers, de groep van 10 luisteraars die jullie geselecteerd hebben. Ik wil daar toch, want wij doen daar ook onderzoek naar. En uit die onderzoeken blijkt wel dat de burger enorm apprecieert. Het veiligheidsgevoel dat toeneemt door onder andere de patrouille van de militairen op straat. Ik moet ook niet vergeten, wij zetten die militairen in omdat we in terrorniveau 3 zijn. Dat is gelinkt aan terrorniveau 3. De dag dat we terug kunnen vallen naar terrorniveau 2, en ik hoop dat die dag snel komt, dan verdwijnen ook de militairen uit straat. Dus het is een uitzonderingsmaatregel in een uitzonderingstoestand.
Maar hoe kan zo'n militair in praktijk voorkomen dat een aanslag gebeurt? Want zijn bevoegdheden zijn beperkt. Hij mag bijvoorbeeld verdachte mensen niet fouilleren.
Nee, hij mag verdachte mensen niet fouilleren. Daarvoor haalt hij de politie. Zij staan onder bevel van de politie. Zij zijn eigenlijk oren en ogen van de politie. Indien er zich een gevaarlijke situatie voordoet, daarvoor zijn ze ook bewapend, kunnen ze wel tussenkomen. Maar het is niet de bedoeling dat zij mensen gaan fouilleren. Zien zij verdachte bewegingen, verdachte. Zij hebben een bewakingsopdracht. Dat is eigenlijk een opdracht. Het is dus niet opdracht om te gaan detectieven spelen in toestanden. Zij hebben een bewakingsopdracht. Maar vanuit die bewakingsopdracht, als ze verdachte dingen zien, kunnen zij de politie daarvan op de hoogte stellen en kan de politie interveneren. Maar ik zeg het nog eens, het is gelinkt aan terrorniveau 3 en het heeft met capaciteit te maken. Want we hebben nu op dit moment 1800 militairen mee ingezet. Dat zijn 1800 mensen die nu bewakingsopdrachten doen die anders door politiemensen moesten gebeuren en dus zou er minder politiewerk gebeuren. Dus dit is denk ik een capaciteitsproblematiek wat de luisteraar of de groep van 10 suggereert is naar opleiding. We hebben niet minste ingeboet op opleiding. Integendeel, we hebben bijkomend geïnvesteerd in opleiding van onze politiemensen. Aandacht voor wijkwerking, want dat is waar. Je hebt een stuk repressie, maar voorkomen is beter dan genezen, is een oude wijsheid. Dus er wordt ook enorm veel ingezet op preventie, op wijkagenten, nabijheidspolitie heet dat dan.
De twee gaan samen, zegt u.
De twee moeten samen gaan. Je kan niet alleen op repressie inzetten. Maar het is wel zo, preventie, dat is een werk van lange adem. Als je zegt, we zijn een jaar geleden daarmee begonnen, we gaan bijkomend inzetten, eer je daar de effecten op het terrein van ziet, daar gaat een tijd over. Maar die investeringen gebeuren zeker en vast.
Maar je wordt wel gezegd, door zo hard in te zetten op militairen op straat, zijn er te weinig middelen, bijvoorbeeld, om die politie extra armslag te geven.
Dat is ook weer zoiets waar ik in wil tussenkomen. En een militair, budgetair, wat daar bij ons komt van die militairen, is de meerkost die ze hebben. Dus de basiswetten van de militairen, dat blijft op het budget van Defensie staan. Dus eigenlijk, maar daarvoor doen we het niet. Eigenlijk zijn de militairen voor ons goedkoper dan de politie. Mm-hmm. Maar daarvoor doen we zijn ook politiemensen bij komen dan te aanwerven. Ik werf dit jaar 1600 politiemensen bij aan, volgend jaar 1400 en het jaar daarna nog 1400.
En worden die agenten dan ingezet voor zaken die met terreur te maken hebben? Of net wat onze luisteraars zeggen, die wijkwerking terug wat we eerder ook hadden met het debat tussen Els Enhuis en Kjell Meloor van de gemeente Wemmel. Is er een profiel waar die mensen terecht gaan komen? Want ik kan me voorstellen, de druk zit overal. Hè? De lokale korpsen vragen aan u, geef mij meer volk. De recherche zegt aan u, geef mij meer volk. Welke keuzes gaat de politiek daarin maken?
Mag ik eerst zeggen, zeg nooit zomaar agent tegen een politie. Een agent is een bepaalde graad in de politie. En je hebt inspecteurs, hoofdinspecteurs. Dus, nee, dat is, als we zo massaal veel aanwerven, dat is juist om in de verschillende geledingen, hè, en voor de lokale politie, en voor de wijkwerking, en voor de federale politie, en voor de gerechtelijke politie, over de luchtvaart, door de luchthaven, dat is de eerste prioriteit. Dit jaar zijn we nu 200 mensen aan het opleiden, mm-hmm, voor in de luchthavenpolitie. Dus het is overal in alle geledingen dat wordt aangedikt.
Ja, Jonathan, ben je gerustgesteld door wat je nu hoort van minister Jan Boon?
Ja, ik zou het dan toch even breder willen trekken eigenlijk. Want vanuit de overheid heb je natuurlijk maar een beperkt aantal middelen. Als ik mezelf in de plaats van de minister of van de regering zou stellen, zie ik ook welke middelen ik ter beschikking heb. En dan zou ik toch vooral willen inzetten op de effectieve veiligheid. En als wij dan de analyse gemaakt hebben, ook op basis van een aantal studies die de professor van de VUB heeft gedaan en ook heeft uitgelegd, denk ik dat het toch vooral belangrijk is in te zetten op de effectieve veiligheid. Te gaan kijken waar zitten daar de grootste schakels. In de plaats van op het veiligheidsgevoel. Ik denk dat het grote verschil daar ook wel zit. Ik kan me ook wel inbeelden dat mensen die buiten Brussel bijvoorbeeld wonen, denken van het is allemaal oké in Brussel, want er lopen heel veel militairen rond.
Jij woont in Brussel vooral.
Ik woon inderdaad in Brussel. Maar uiteindelijk, ja, dan gaat het over een gevoel dat mensen misschien in de eerste plaats hebben, maar waar het eigenlijk, en ik heb dan meer vertrouwen in de overheid die dan de juiste beslissingen gaat nemen en de veiligheid effectief verhoogt, dan gaat het over de veiligheid, mm-hmm, en niet zozeer het gevoel. Want uiteindelijk, ik voel me niet minder of meer veilig doordat er militairen op straat lopen. Ik heb het vertrouwen in de overheid dat zij de juiste maatregelen nemen om mijn veiligheid te verhogen.
Er is dus toch vertrouwen, onthoud ik.
Ja, maar u zei ook, ik wou in het begin, zolang de terreurdreiging op niveau 3 is, gaan we die militairen op straat laten patrouilleren, laten rondlopen. Dus ze worden pas teruggetrokken als het niveau daalt?
Ja, dat is omdat je, kijk, als je in niveau 3 zit, heb je bijkomende taken te doen. Het is zo dat wij geen politiemensen ergens in een reservoir hebben zitten van totdat die terrorniveau 3 zich voordoet. Dan moet je juist kijken van als overheid welke capaciteit hebben we ter beschikking. We hebben er straks de militairen bezig gehoord. Zij zijn getraind voor dit soort van opdrachten. Dus waarom zouden we ze niet inzetten wanneer zich die bijkomende behoefte aan bewakingspersoneel voordoet? Ik denk dat dat een correct gebruik van de overheidsmiddelen is.
Dus ik begrijp dat ze nog eventjes gaan patrouilleren. Maar ik heb nog een andere vraagje voor u. Het laatste weekend was er veel te doen over de Vlaamse volksbeweging, die zeer ongerust is over wat uw partij van plan is met het communautaire. U komt uit de Vlaamse volksbeweging. Ja, moeten zij echt ongerust zijn dat communautaire in de diepvries gaat?
Ik wist niet dat daar een onveiligheidsvraagstuk mee gepaard ging.
U bent hier nu, de kranten staan er vol van, dus we kunnen niet anders. Hè?
Nee, ik kom inderdaad uit de Vlaamse volksbeweging en ik heb altijd gezegd, en ik blijf dat zeggen, het communautaire maakt een wezenlijk onderdeel uit van ons partijprogramma. En in 2019 zullen wij terug opnieuw naar de kiezer gaan met een wezenlijk onderdeel van ons programma dat op het communautaire gericht is. Men moet daar niet beangst voor zijn. Het zit in de DNA van onze partij. Dus wij zetten dat zeker niet opzij. Maar in de politiek moet je natuurlijk...
Maar zelfs uw eigen Kamerleden, Hendrik Fuijen, Veerle Wouters, waren ongerust. Hè? Ja, misschien nog anderen ook. Hè?
Ja, maar we zullen dat allemaal wel zien. Hendrik Fuijen is perfect geplaatst, partijbestuurder, dagelijks bestuurslid, om te weten dat dat programma uitgewerkt. Het is trouwens zijn verantwoordelijkheid om dat programma mee uit te werken. Dus ik zie daar de commotie niet zo goed. Wij zullen terug met een stevig communautair programma in 2019 naar de kiezer gaan. En dan is natuurlijk aan de kiezer om te kijken welk marktaandeel de partijen die dergelijke dingen verdedigen krijgen, omdat al dan niet op de regeringstafel. Maar dat is voor de dag na de verkiezing.
Maar u zegt nu, ze moeten niet ongerust zijn.
Nee, ze moeten niet ongerust zijn. En zeker meneer Fuijen, die zit in een positie in de partij waar hij daar zelf mee aan de kar kan trekken. En dat is toch belangrijk.
Oké, ik hoop dat u hun onrust bezworen heeft. Bedankt, minister Jan Bon.
En ook Jonathan Lambrechts, een van onze luisteraars van de groep van... We gaan langs naar de weg